We hebben een quorum. Goedenavond allemaal. Hartelijk welkom bij deze Statencommissie Economie, Mobiliteit en Samenleving van 2 maart. En natuurlijk ook welkom aan iedereen die live of op een later moment meekijkt via de livestream. Mijn naam is Frans Mulkhuizen en in mijn rol als voorzitter zal ik deze vergadering leiden. En ik wens u een fijne vergadering toe. We hebben voor deze vergadering afmeldingen ontvangen van de heer Thomassen, die was de oorspronkelijke voorzitter van deze vergadering, mevrouw Kers van de PVV, Partij voor de Dieren, mevrouw van Keulen van de ChristenUnie, de heer El Boussadi van DENK en de heer 18 van de VVD. En ik zag daar nog een hand van iemand die wat... Was er iemand die nog een mededeling had hier over de afmeldingen? Nee. En hartelijk welkom aan ons nieuwe commissielid, de heer Klaasens. Vanmiddag zat u bij de beeldvorming daar natuurlijk bij. Dit is dan de eerste oordeelsvormende. Dan gaan we nu naar agenda punt 2, de vaststelling van de agenda.
Voorzitter, aan uw linkerkant.
Meneer Fakkelde.
Als u dat goed vindt, zou ik even het agenda punt IPO met u door willen nemen, want daar is een sheet bijgevoegd. Dat is onze fout, want er heeft met vakanties en ziektes is van alles niet goed gegaan, die niet zoveel meer met de werkelijkheid te maken heeft. Dus als u het goed vindt, zou ik met u door willen nemen wat daar wel de bedoeling is.
Gaat u gang.
U ziet daar de eerste sheet, de heer Rijsselman, maar die is er vandaag niet. De heer Appelman is er gelukkig wel. Ik ben er ook, maar propositie stikstof en legalisatie pasmelders, dat heeft niet zoveel met mijn portefeuille te maken. Die zijn weliswaar ook in het IPO-bestuur besproken, maar daar neemt de heer Hofstra u mee. Waarschijnlijk ook nog een keer of apart in zo'n bijpraatsessie of in R&D.
Duidelijk. Dat was bij agenda punt 12, is dat zo meteen, hè?
Zeker, maar ik dacht voor de agendering dat iedereen weet.
Duidelijk, ja. De griffie heeft erbij kunnen houden hoe het aangepast wordt. Oké, dank u wel. We hebben vanavond 3 statenvoorstellen op de agenda staan die we gaan bespreken. En daarnaast bespreken we de lijst moties, de lijst toezeggingen, de lijst e-petities en de lijst initiatiefvoorstellen, een hele waslijst. We hebben verder de vaste agendapunten, dat zijn de mededelingen, vaststelling, besluitenlijsten, het IPO, waar net al een mededeling over gedaan is, en de rondvraag. Is er iemand die gebruik wil maken van de rondvraag, zodat we daar rekening mee kunnen houden? Ik kijk even rond, maar ik zie geen vraag. Kunnen we dan de agenda voor vanavond vaststellen? Bij deze. Dan komen we nu bij de mededelingen. Ik heb begrepen dat de heer Van Rooij een mededeling wil doen. Maar die is er niet. Dan, de mededeling is bij R&D gedaan al. Oké. Dan kunnen dat van de nog andere mededelingen? Heeft de heer Henk nog een mededeling? Over het IPO-bestuur? O jee. Heeft u even bedenktijd nodig?
Misschien is dat voor het agendapunt IPO, voorzitter. Dat kan, hè?
Prima, dan zijn we bij agendapunt 12 van het IPO. Ja. Verder geen mededelingen. Dat schiet lekker op. Dan gaan we naar agenda punt 4. De vaststellen van de besluitenlijsten van 2 en 9 februari 2022. Kan ik de besluitenlijsten van de Statencommissie van 2 februari 2022 en van de beeldvormende sessie van 9 februari 2022 vaststellen? Ik zie geen opmerkingen erover. Zo ja, dan zijn ze bij deze vastgesteld. Gaan we naar agenda punt 5. Wat een tempo maken we erin zo. Het advies bestuursmodel Randstedelijke Rekenkamer. We zijn bij, daar staat 45 minuten voor ingeruimd. Het voorstel van de subcommissie uit de programmaraad Randstedelijke Rekenkamer. Zij stellen voor om het huidige hybride bestuursmodel van de Randstedelijke Rekenkamer, bestaande uit een bestuurder-directeur, 1 FTE, en een plaatsvervangend bestuurder, 0,2 FTE, te handhaven. De vier Randstedelijke Provinciale Staten hebben in het voorjaar van 2020 het besluit genomen om in de periode 2021-2022 een onderzoek uit te laten voeren naar de voor- en nadelen tussen het bestuursdirecteursmodel en het collegemodel. En we spreken het voorstel zowel beeld- als oordeelsvormend. Ik wil voorstellen om eerst een rondje te doen om eventuele vragen aan de heer Beenen, lid van de subcommissie, te stellen. Daarna geef ik u de mogelijkheid om met elkaar in debat te gaan over dit voorstel. Ik zal vervolgens afronden in de nieuwe stijl en inventariseren of er bij de fracties nog initiatieven zijn voor moties of amendementen. De heer Beenen, wilt u nog een toelichting geven of wacht u de vragen af?
Ja, laat ik maar vast even toelichting geven, zodat het helemaal volkomen duidelijk is qua vragen stellen en formuleren. Ik was dus als deelnemer van de subcommissie van vier, waarvan elke provincie één commissielid had, onderdeel van het begeleiden van dit proces. De oorsprong kwam uit een wens van Noord-Holland, die graag een analyse wilde hebben van het functioneren van het bestuursmodel, omdat ze eigenlijk de voorkeur hadden aan een collegemodel. Dus dat is een van de redenen waarom dit zo gegaan is. INO Research is niet hier aanwezig omdat zij uiteraard een vergoeding willen hebben. En zodoende hebben we ze niet meteen uitgenodigd. Ik ben hier beschikbaar om vragen te ontvangen, met de kanttekening dat als het dus technisch inhoudelijk wordt over het onderzoek, dat ik ze niet per definitie kan beantwoorden. Maar ik zal mijn best doen. Dus bij deze, dank u.
Dank u wel voor deze duidelijke toelichting. Dan start ik nu het rondje vragen aan de heer Beenen. Wie kan ik het woord daarover geven? De heer Minema, gaat uw gang.
Ik had een vraag waarvan ik hoop dat niet iedereen het antwoord al weet, maar ik weet het antwoord niet. We kijken hier naar een bestuursmodel met een bestuurder en een plaatsvervangend bestuurder. En daar is ook de begroting op gebaseerd. Maar ik vroeg me af, het werkelijke onderzoek wat de Rekenkamer doet, kost natuurlijk ook geld. Want ik neem aan dat deze bestuurders niet zelf de getallen op een rijtje gaan zetten. En ik las ook ergens dat de Rekenkamer ook zelf een besluit zou willen nemen over wat ze wel in onderzoek nemen en wat niet. En toen dacht ik, toen ik dat las, als de provincies betalen voor de Rekenkamer, kan de Rekenkamer dan beslissen wat ze wel en wat ze niet gaan doen? Dat waren mijn twee vragen.
Dank u wel. Meneer Beenen, wilt u het rondje verder afwachten of eerst liever de vragen gewoon beantwoorden?
Het maakt mij niet zoveel uit, maar staat u mij toe om direct een antwoord te geven.
Ga de gang.
Dank u, voorzitter. Ik heb het idee dat deze vraag eigenlijk ook iets meer in het domein van de programmaraad ligt, waar ik dan ook lid van ben. En zover ik het proces is dat wij met van een longlist naar een shortlist werken, waar de programmaraad als het ware een zeggenschap in heeft om die lijst om te zetten aan de hand van stemmingen. En er zit toch wel een soort van, hoe zeg ik dat, de samenwerking in, van dat het niet per definitie is dat de Randstedelijke Rekenkamer zelf helemaal beslist wat in onderzoek genomen wordt. Natuurlijk zijn zij wel degene, de uitvoerende partij, dus zij hebben wel natuurlijk een opmerking van wat wel haalbaar is en wat niet haalbaar is, ook in de manier van hoe bijvoorbeeld de onderzoeksvraag is geformuleerd. Dus ik heb zo'n gevoel dat ik me niet helemaal herken in de kritiek dat wij eigenlijk niet voldoende zeggenschap hebben als provinciale staten over wat de Randstedelijke Rekenkamer voor onderzoeken uitvoert in de context van dat wij ook betalen in deze gemeenschappelijke regeling. Hoop ik dat ik daarmee uw vraag voldoende heb beantwoord.
Meneer Minne, maar is u even twijfelen?
Nou ja, ik vroeg me gewoon af, omdat ik die zinsnede las en ik begreep hem niet zo goed. Ik dacht, als je een bureau, een adviesbureau inhuurt, hè, als sticht dat je een particulier bent of een andere organisatie, dan kan het toch niet zo zijn dat dat bureau vervolgens zegt, ja, maar dat vind ik niet interessant genoeg, dat ga ik niet doen. Dus het was zuiver informatief hoor, niet als kritiek bedoeld, maar ik begreep het niet. En mijn andere deel van de vraag was, waar de begroting kan je terugvinden, de FTE's die besteed worden aan de uitvoerenden van het onderzoek?
De heer Benen.
Mag ik dat verzoek doorverplaatsen naar het volgende agendapunt? Want volgens mij is daar de expert zelf aanwezig die dat haar fijn kan uitleggen.
Nou, dat lijkt me een hele goede suggestie dan. Dan doen we dat naar het volgende agendapunt door, schuiven deze vraag. Meneer Minema, dan weten we dat ook. Nog meer vragen aan de heer Benen? Ik kijk de kring nog even rond. Mevrouw Kleinstra, sorry, excuus.
Ja, geeft niks, voorzitter, dank u wel. Ja, ik weet niet of mijn vragen echt helemaal in het straatje liggen van de heer Benen. Maar goed, anders dan kunnen ze gewoon doorgegeven worden en dan komt het ook goed. Hè? Dus ik steek gewoon van wal. We hebben eerder in dit proces als VVD al opgemerkt dat het soms lijkt alsof keuzes om mensen heen georganiseerd worden en processen. En daar zijn we wel kritisch op. En ik miste in het verhaal zoals het er nu ligt de reflectie ook van de zittende bestuursleden. En ik ben eigenlijk benieuwd hoe kijken zij hiernaar in relatie ook tot hun eigen functioneren. En hoe kijken ze dan naar de toekomst? Want er staat immers ook in het onderzoek dat het functioneren van de Randstedelijke Rekenkamer vooral afhankelijk is van de invulling van functies en niet zozeer van het model. Dus ik zou geïnteresseerd zijn om ook hun reflectie daarover te horen. En aangezien de invulling van de functies het belangrijkste is en niet het model, betekent dat ook dat de financiële component dus eigenlijk zwaarder telt. En dan kom ik op het volgende. De kosten maken geen verschil, zegt men. Maar er moet wel rekening gehouden worden met kosten voor een aanvullende voorziening na afloop van de benoemingstermijn. Er worden twee mogelijkheden dan genoemd. Hoe gaan we om met de keuzes die daarin gegeven worden en wat zijn de kosten dan precies? En als we het advies zouden volgen, voor hoe lang kiezen we dan voor dit model? Is daarover nagedacht? Komt er over een bepaalde tijd nog een keer een dergelijk onderzoek of niet? Hoe bestendig is dat? En wat zijn de kosten als we naar een ander model over zouden willen gaan? Dat zijn mijn vragen, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Benen, aan u het woord.
Dank voorzitter. Omtrent de reflectie, zover ik begrijp, de methodiek van het onderzoek, dat waren dus de interviews en dergelijke, maar het is niet zeg maar verbatim vrijgegeven wat nou precies inhoudelijk is besproken. Dus ik begrijp dat het zicht op die reflectie niet duidelijk aanwezig is in het onderzoek, wat wij hebben voorgekregen. Wellicht is daar een mogelijkheid in om te kijken of daar nog iets is van wat de reflectie is. Of misschien is daar nog iets van terug te vinden. Want er zijn ook twee jaarlijkse momenten waarin het functioneren van de bestuurder directeur volgens mij behandeld wordt. Dus misschien kunnen we daar nog wat op terugkijken hoe ze dat zien. Dat heb ik dus ook niet bij de hand. En dan de kosten voor de aanvullende benoeming. Moet ik zeggen, daar heb ik op dit moment geen antwoord op. En hoe lang we dan dit bestuursmodel zouden volhouden, gebaseerd op de ervaring van het verleden, is er gewoon op een organische manier is er een wens boven gekomen van één van de provincies. Wij zijn eigenlijk niet tevreden met deze bestuursmodel. Wij willen eigenlijk een collegemodel, maar dat kon dus niet goed onderbouwen. Toen is er dus besloten omdat, ook omdat het dus enigszins samenliep, en dan kom je wel op het punt wat jullie net zei, het gaat om, het is enigszins georganiseerd om personen, omdat het dus samenliep met de termijn van mevrouw Hoenendorf, dat we dan ook dat onderzoek gingen doen met INO. Tenminste, het werd INO uiteindelijk. Hoe lang? Ik denk dat het een openstaande vraag is, gebaseerd op de wens van de Staten, dat dat niet per se een hard gegeven vastgebonden is. Oké.
Dank u wel, meneer Benen. Mevrouw Kleinstra, heeft u bepaalde vragen die u dan zegt van die zijn nog niet beantwoord, die moeten dan naar het volgende agendapunt?
Dat weet ik eigenlijk zo niet, voorzitter. Als het zo is, dan roep ik nog even. Is dat goed?
Ja. Prima, dan kom ik zo even bij u nog terug. Nog andere mensen die vragen hebben aan de heer Benen in de eerste termijn? De antwoorden zijn in de, al gegeven, dus dan kom ik heel snel weer bij je terug, mevrouw Kleinstra. Zal ik even schorsen, dat u er even rustig kunt overleggen? Dan doen we gewoon even 5 minuten schorsen.
Even 1 minuutje mag dat?
Eén minuutje is ook goed. Ja, we hebben een beetje de afspraak dat als we schorsen dat we dan een 5 minuten doen.
Wat mij betreft kunnen we gewoon blijven zitten. Ik overleg heel even met de buurvrouw, dat is echt genoeg.
Prima, blijven we gewoon online.
Ja, oké. Voorzitter.
Mevrouw Kleinstra, zegt u.
Nou, dat was het al. Dank voor de tijd dat we heel even mochten overleggen. Ja, we hebben niet helemaal de antwoorden gekregen natuurlijk op onze vragen. Maar ik vind ook niet, ik wil er ook geen halszaak van maken, zeg maar. Dus daar zit eventjes de worsteling. Dus we hopen een volgende keer, hè, als we weer eens zoiets hebben, dat we dat misschien anders kunnen doen of dat we vooraf kunnen afstemmen, dat het net wat helderder is. Maar wij zullen hier verder geen punt van maken, dus we laten het erbij. Dank u wel. Ja, hamerstuk.
Duidelijk, u zegt een hamerstuk. Ik ga even verder op de annotatie om te kijken hoe we dan verder gaan. De eerste termijn, zijn er nog mensen voor de tweede termijn die een vraag hebben naar heer Benen?
Op elkaar.
Ik zie meneer De Jager toch eventjes, ja.
Nou ja, ik dacht de tweede termijn kun je misschien ook een oordeel geven of wilt u echt...
Natuurlijk.
Ja. Nou, dan namens de Partij van de Arbeid fractie kan ik kort zijn. Waarschijnlijk ook omdat ik de voorgaande periode in de programmaraad heb gezeten. Toen dus ook de rekenkamer van nabij heb kunnen meemaken. En wat ik daar heel plezierig vond was dat we een lean en mean organisatie hadden. En dat functioneerde in de praktijk prima. Wat mij betreft ook met voldoende checks en balances. En die worden ook opgevoerd door de leden van de programmaraad van de 4 provincies. Waar ook echt gesproken wordt over de agendering. En op een gegeven moment moet je wel kijken welke onderwerpen komen er wel aan bod en welke niet. Als je onderwerpen mist, maar je vindt die als provincie zelf toch zo van belang, dan kun je die zelf altijd nog opvoeren. In die periode hebben we wel geconstateerd dat het goed was om een plaatsvervanger te benoemen van de directeur-bestuurder. Dat is gebeurd en daarmee is wat mij betreft de organisatie zoals die nu is prima. Desalniettemin zinvol dat INO Research dat onderzoek heeft gedaan. Maar gelukkig constateren zij ook dat het eigenlijk verstandig is om het gewoon te laten zoals we het hadden. Dus ja, wat mij betreft onderzoek alles, maar behoud het goede. Dus ook een hamerstuk.
Dank u wel, meneer De Jager. Mevrouw Jozef, gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ook als ex-programmaraadlid heb ik eigenlijk niks aan te vullen op mijn collega van de PvdA.
Hamerstuk dus voor u ook. Meneer Klaassen, CDA, ga de gang.
Dank u, voorzitter. Na deze woorden van de buren kunnen wij ons er volledig bij aansluiten.
Dank u wel. Mevrouw Kleinstra, u heeft eigenlijk al gezegd hamerstukken.
Ja hoor, ja, ik blijf daarbij.
Okay. Meneer Heng.
Ja, dank u wel, voorzitter. Als plaatsvervangend programmaraadslid... kan ik ook bij mijn collega's aansluiten. En wat ons betreft is dit ook een hamerstuk.
Dank u wel. De heer Van Klompenberg, Burg.
Ook hamerstuk, voorzitter. Dank u zeer.
Meneer Minema.
Ik sluit me graag aan bij de vorige sprekers.
En last but not least, de heer Benen. Heeft u daar nog een aanvulling op?
Hamerstuk.
Hamerstuk. Nou... Dan kunnen we daarbij het stukje van moeten er nog moties en amendementen over dit onderwerp ingediend worden gelijk overslaan. En kan ik, even kijken, moeten we dan officieel dit onderwerp afsluiten? Dat is dan goed verhandeld. Het gaat naar de besluitvorming als hamerstuk. Agenda punt 6 is dan afgerond. Daar gaan we nu heen. Agenda punt 5 is afgerond. Dan gaan we nu naar agenda punt 6, de eerste begrotingswijziging 2022 van de Randstedelijke Rekenkamer. Hartelijk welkom, ik was het net nog vergeten, mevrouw Honderdos, Op de agenda staat de eerste begrotingswijziging van 2022 van de Randstedelijke Rekenkamer. Het voorstel is om geen zienswijze op deze begrotingswijziging in te dienen. Volgens de wet van de gemeenschappelijke regelingen kunnen uw staten een zienswijze over de begrotingswijziging kenbaar maken. En daarom ligt die daarom nu ook voor. En ik geef u zo direct de mogelijkheid om met elkaar in debat te gaan over dit onderwerp. En mocht u nog vragen hebben, dan is mevrouw Hoenderdos beschikbaar om deze te beantwoorden. En daarna zal ik afronden in de nieuwe stijl om te inventariseren of er bij deze fractie of bij de fractie nog initiatieven zijn voor moties en amendementen. De eerste termijn voor eventuele oordeelsvorming over dit onderwerp, wie kan ik daar het woord over geven? Ik begin aan de kant van de heer, laat ik eens beginnen bij meneer Minema.
Nou, ik had dus een vraag gesteld waarvan ik hoop die doorgesplit was naar deze ronde. En de vraag was, kunt u inzicht geven over de financiën in zoverre dat hier in de begroting gesproken wordt over de bestuurder en de plaatsvervangende bestuurder. Maar hoe zit het met de rest van de uitvoerende werkzaamheden?
Dank u wel voor deze aanvulling. Meneer de Jager, geen opmerkingen. Ik kijk verder de kring rond. Mevrouw Kleinstra.
Ja, dank u voorzitter. Ja, we hebben het doorgenomen en we kunnen ons er wel in vinden om geen zienswijze in te dienen. Maar we hebben nog wel een aanvullende vraag. En dat is in het onderzoeksprogramma voor het laatste kwartaal van 2021 en voor 2022. Daar is dus een shortlist opgesteld. Hebben we gelezen en namens Flevoland werd dan het onderwerp datacenters en het onderwerp varend ontgassen aangedragen. En van de 7 onderwerpen op de shortlist kunnen er 2 doorgang vinden, gezien de onderzoekscapaciteit. En de leden van de andere Randstadprovincies uit de programmaraad prioriteren deze onderwerpen, die van ons dus als niet zo hoog. Maar welke onderwerpen zijn er dan verder aangedragen? Wat wordt dan wel onderzocht? En zijn dan de Flevolandse belangen daarin dus beduidend hoger dan de onderwerpen die wij hadden ingediend, maar die geen doorgang vinden? Kan daar nog wat duiding op komen? Dank u, voorzitter.
Dank u wel. Nog meer aanvullende vragen? De heer Heng niet, meneer Van Klompenburg niet, de heer Benen ook niet. Dan wil ik mevrouw Hoenderdos graag uitnodigen om op de vragen die gesteld zijn antwoord te komen geven bij het... U mag hier ergens gaan zitten, u mag ook achter de katheder, wat u wil. Ja.
Hij is al aan. Dank, voorzitter, voor de gelegenheid om vragen te beantwoorden. Dank ook voor de vragen. De vraag van de heer Minema had ik al zelf naar dit agendapunt doorgeschoven. In de begroting staat op bladzijde 12 een overzichtje van onze staf. De heer De Jager van PvdA zei het al, wij zijn een lean en mean organisatie. Ik vind het heel belangrijk dat er vooral veel capaciteit beschikbaar is voor onderzoek. Het bestuur is in totaal 1,2 FTE. En wij zijn niet alleen maar aan het besturen. Dat betekent dat wij alle feitelijke rapporten echt van voor tot achter en van achter tot voor doorlezen en daar flink bij betrokken zijn. Ondersteuning is ook niet alleen maar ondersteuning. Die doen ook een deel van het onderzoek. Het zoeken van documenten, soms ook het opbouwen van spreadsheets voor ons. Dit is het plaatje organisatorisch en wat de onderzoeken in totaal kosten, dat is bij ieder onderzoek aangegeven. Dus als er beschreven wordt, staat wat dat in totaal kost. En de overhead, zoals je dat dan noemt, bestuur en ondersteuning en huisvesting, ICT, is versleuteld over de kosten van de onderzoeken. Dus wat u ziet als kosten voor een onderzoek, dat is een omslag met alles erbij. En ook inclusief BTW, dat is ook belangrijk om te melden. En daarom geven we dat ook aan in de begroting. Dat na afloop van het jaar sturen wij een brief naar de 4 provincies. Dat de BTW die bij ons in rekening gebracht is, die kan de provincie weer terugvragen via het BTW-compensatiefonds. Dus wij zijn 21% goedkoper dan dat het lijkt. Dan vraagt mevrouw Kleinstra, dank. de afweging die wij maken. Nou, u zei het zelf al, er is een shortlist. Overigens, daaraan vooraf gaat een longlist. De programmaraad is 2 keer in beeld. Dat hebben we nu in de nieuwe statenperiode ingevoerd. Wij komen graag bij u langs binnenkort om onderwerpen op te halen voor die longlist. En de programmaraad die maakt dan een keuze vanuit een stuk of 30 onderwerpen. Van nou, dan blijft er een stuk of 10 over. Van deze zijn interessant om in de zomerperiode te gaan verkennen. Dat gaan we dan doen. En er ligt een shortlist voor de programmaraad. En we hebben nu eenmaal niet meer ruimte dan 2 onderzoeken. De 4 provincies brengen hun voorkeuren uit via de leden van de programmaraad. De afgelopen keer waren er 2 onderwerpen die door alle 4 de provincies ook hoog gescoord werden. Het is niet zo dat Flevoland datacenters en Varendont Gassen voorop had staan. Varendont Gassen was toen trouwens nog helemaal niet aan de orde toen de shortlist er was. Wel datacenters. Dus Flevoland heeft dat aangegeven dat interessant te vinden. Maar ook interessant, en dat die 2 onderwerpen zijn het geworden, circulaire economie en landbouwvernieuwing. We zijn een onderzoek gestart naar landbouwvisie landbouw- en voedselvisie. En dat waren onderwerpen die alle delegaties van de programmaraad hoog scoorden. En dan is het grote voordeel dat we een vergelijkend onderzoek kunnen doen. Maar het is ook heel erg belangrijk dat de Flevolandse delegatie gepleit heeft van ga toch iets kijken voor datacenters. Dus dat zijn we nu aan het verkennen. We hebben een brief gestuurd waarin dat staat dat we met die verkenning bezig zijn. Er zijn verschillende ontwikkelingen hier, er komt informatie nog. Dus daar wachten wij ook op. En in de tussentijd, toen we met datacenters die verkenning bezig waren, toen kwam het onderwerp Varendont Gassen ook op. En zo zijn we permanent ons programma aan het bekijken van wat moeten we vernieuwen, wat komt er straks aan. We hebben in april hebben we weer een programmaraad en dan zal dit onderwerp zeker op de agenda staan. En dat wil ik eigenlijk ook graag nog benadrukken, wij doen ook provincie-specifieke onderzoeken. U heeft het misschien in de media gezien, maar vorig jaar hebben we onderzoek gedaan naar de vergunningverlening en het toezicht bij Tata Steel. Dat was een onderzoek voor de provincie Noord-Holland. En ook recent hebben we een onderzoek gedaan naar de vernieuwde tram in Utrecht. Het merendeel van onze onderzoeken zijn provincievergelijkend, maar we doen ook zeker provincie-specifiek onderzoek.
Dank u wel voor uw antwoord. Ik kijk even.
Mag ik een aanvullende vraag stellen?
Tuurlijk.
Op het moment dat u voor een provincie specifiek een onderzoek doet, hoe wordt dit dan gefinancierd? En het onderwerp Varendont Gassen, dat staat dus nog wel ergens op de lijst?
Mm-hmm.
Ja, precies. Oké, dank u.
Ja, ik had al ja gezegd, dat staat nog ergens op de lijst. Financieren we het dan? We hebben een budget waar we onderzoeken kunnen financieren. Als echt dringend noodzaak is om een onderzoek te doen. Bijvoorbeeld het onderzoek naar de tram in Utrecht en het onderzoek van Tata Steel in Noord-Holland. Dat waren verzoekonderzoeken vanuit de Staten met een motie ingediend en dan aan ons dat te gaan doen. Dan kijken we of dat nog past in het onderzoek, het programma. Zouden we misschien iets kunnen schuiven? Een onderzoek waar we al mee bezig zijn, maar wat niet bloedspoed heeft. Kunnen we dat wat temporiseren? Dat kan niet altijd. En het verzoekonderzoek moet wel doorgaan. Dan zijn er 2 mogelijkheden. We hebben een bestemmingsreserve. En die is nog genoeg gevuld om extra onderzoek te doen. Dus die kunnen we daarvoor inschakelen. En we kunnen ook aan de provincie extra budget vragen. Daar ben ik heel erg terughoudend mee, omdat ik het belangrijk vind dat niet het zo moet zijn dat als je betaalt dat de rekenkamer dan onderzoek gaat doen. Want de rekenkamer is onafhankelijk in de onderwerpkeuze. Maar ik vind het wel belangrijk dat het is een gemeenschappelijke regeling. En de ene provincie moet niet meer krijgen dan de andere provincie. Daar kijk ik ook scherp naar. En bij het onderzoek naar de tram in Utrecht, dat had een hele belangrijke technische component. Waar wij ook niet de expertise voor in huis hebben. We hebben daar een ingenieursbureau bij ingeschakeld. Die is met ons mee het onderzoek gaan doen. En de rekening van dat ingenieursbureau, die hebben we bij de provincie Utrecht gelegd. En dat ziet u straks ook terug in onze jaarstukken. Er is het transparant van wat is voor rekening uit onze lopende begroting. Wat komt uit onze reserve. En wat is eventueel een additionele bekostering. Maar ik ben nu 12 jaar bestuurder. En dit was de eerste keer dat ik een keer om extra geld heb gevraagd. Dus ik probeer het altijd te plooien binnen de begroting.
Dank u wel. Is daarmee uw vraag beantwoord, mevrouw Kleinstra? Oké. Ja, u bent er speciaal voor gekomen, maar ik kijk even rond of er nog voor de tweede termijn eventueel nog meer vragen zijn over dit onderwerp. En die zie ik niet verschijnen. Dan hoef ik denk ik ook niet te vragen dat er moties voor amendementen aangekondigd worden. En kan ik wederom constateren dat dit agendapunt voldoende besproken is. Mevrouw Hoenendos, hartelijk dank voor uw toelichting en uw komst. Goede reis terug en tot een volgende keer. Dank u wel. Dan sluit ik hier bij dit agendapunt af en dan kunnen we naar agendapunt 7, de vaststelling van de fractievergoedingen. 2021 wel te verstaan. Op de agenda staat de vaststelling van de fractievergoedingen 2021. Op basis van de verantwoorde fractieuitgaven is het jaarverslag van deze uitgaven opgemaakt. Afgelopen maandag is een aangepaste versie van het voorstel gepubliceerd. Ik heb van de Griffie ook doorgekregen welke twee punten daar dan in aangepast zijn. Dat was dat er in plaats van de algemene reserve het geld niet naar de algemene reserve gaat, maar naar de bestemmingsreserve, naar de brede bestemmingsreserve. En dan zat ergens een typfout in een bedrag. Het moest niet 25.846 zijn, maar 25.486,04 cent, wel te verstaan. Dit wordt conform de verordening fractieverondersteuning 2021 ter vaststelling voorgelegd aan de Provinciale Staten. Na de vaststelling van de verantwoording van de verantwoorde uitgaven door de Provinciale Staten zal het restant van de ontvangen fractievergoeding over het betreffende jaar door de provincie worden teruggevorderd. Ik geef zo direct de mogelijkheid om met elkaar in debat hierover te gaan. En daarna zal ik afronden met vragen of er nog moties of amendementen over ingediend worden. De eerste termijn. Ik kijk naar de heer Benen, maar die is al eventjes iets anders aan het doen, denk ik. Dan kom ik bij de heer Klompenburg, heer Van Klompenburg. Ik zal het ook nooit leren. De heer Heng, van de VVD ook geen opmerkingen. Meneer Klaassen, CDA. Mevrouw Jozef van de PVV ook niet. Meneer Jager van de PvdA.
Voorzitter, nee, dank u wel. Het zag er allemaal ordentelijk uit. Ik was nog wel nieuwsgierig naar de reis- en verblijfkosten van de SGP, maar er is niemand van hun. In coronatijd vond ik dat toch wel knap.
Dank u wel. En de heer Minima?
Nee, het enige wat ik kan zeggen is dat ik de methodiek erg sympathiek vind. Goede methodiek.
Dank u wel voor dit compliment. Nou, we vliegen door de agenda heen, dames en heren. Want er zullen waarschijnlijk geen moties en amendementen over ingediend worden. Die worden ook niet aangekondigd, dus dan kunnen we dat dit agendapunt ook voldoende besproken is. Sluiten we het en dan gaan we naar de agendapunt 8. Hè?
Op de hamerlijst komt
het. Op de hamerlijst komt het staan. Afgehamerd, ik hoor dat. Ja. Afgehamerd, hè, ja. Niet uitgehamerd. Dan gaan we naar agendapunt 8. De afdoeninglijst van moties. Er worden de portefeuillehouder voorgesteld op één motie af te voeren. En kunt u instemmen met het afvoeren van de motie EMS 10, het stimuleren van stageplaatsen in Flevoland? Ja. Geen antwoorden erop, dus ja, dan kunt u mee instemmen. En dan gaan we weer voor naar het volgende. Dit kunt u zien als een technische afdoening, want de moties wordt vervolgens formeel afgedaan in het besluit van de Provinciale Staten. Dus we hebben er nu voor besloten dat die niet op de lijst blijft staan. Hij kan eraf en dan moeten we dan daarover stemmen. Ik moet zelf ook weer even op een rijtje hebben. Agenda punt 9, afdoening lijst van toezeggingen. Er wordt wederom door de portefeuillehouders voorgesteld om 4 toezeggingen af te voeren voor EMS. En kunt u instemmen om de volgende toezeggingen af te doen. Dat zijn EMS 51, behoefteonderzoek doorontwikkeling Batavialand. EMS 63, MRA Flevoland nieuwsbrief. Ook geen opmerkingen over. EMS 77, MRA deelregionale samenwerking. En I34, fonds artistieke experimenten. Ik verstruikel erover. Fonds artistieke, geen opmerkingen over. Ja, dan gaan we verder met het volgende. De lijst van toezeggingen. Die is volledig in beheer van de commissie en gaat dus niet meer formeel naar de provinciale staten. Dus als we daar iets over beslissen, dan is het ook hier en daarmee afgedaan. Dan ga ik nu door naar agenda punt 10, de afdoening van de lijst van e-petities. E-petities klinkt ook weer zo raar, hè? Kunt u instemmen met afvoeren van de 2 e-petities? Stop de kaalslag van het openbaar vervoer in de gemeente Dronten. Dat was EMS 2. En nee tegen het schrappen en versoberen van buslijnen van en na Zwifterband EMS 3. Ook geen opmerkingen over. Zoals de portefeuillehouder dus voorstelt. Daar kunnen we dus mee instemmen. Dit kunt u ook weer zien als technische afdoening, want de e-petities worden vervolgens formeel afgedaan met een besluit in de Provinciale Staten op 31 maart. En als mededeling, de petitionarissen, ook weer zo'n mooi woord, zijn steeds op de hoogte gehouden door van relevante informatie die hier met deze petities te maken hadden, door mededelingen naar ze toe te sturen. Recentelijk is aan ze gevraagd naar hun mening ten aanzien van het afvoeren van de e-petities. En daarop is tot nu toe geen reactie ontvangen. Dus wat dat betreft stemt dat ook overeen met uw voorstel om ze af te voeren van de lijst. En dan kan ik door naar agenda punt 11, de lijst van initiatiefvoorstellen. Die lijst van initiatiefvoorstellen wordt eenmaal per jaar geagendeerd. Voor de commissie EMS staat er 1 initiatiefvoorstel op de lijst. Dit initiatiefvoorstel is 26 januari jongstleden aangenomen en gaat over het oprichten van de jongerenraad. Er worden geen voorstellen tot afvoeren gedaan. En wie wil hier aan nog een reactie opgeven? Wil iemand hier nog een reactie hierop geven? Ook niet. Jullie maken het wel heel makkelijk zo, hè? En dan ga ik door naar de vaste agenda, punt 12, het IPO. Daar hebben we net al eventjes wat over te horen gekregen. Bij dit vaste agendapunt kunt u onderwerpen aankaarten die u via de beschikbare gestelde IPO-stukken hebt kunnen lezen. U heeft in de bundel een compact overzicht kunnen vinden van bestuurlijk relevante onderwerpen uit de BAX. Op deze manier hopen we u optimaal te faciliteren in uw kaderstellende en controlerende rol richting het college over het IPO. Dit complete overzicht wordt voortaan op de maandag vooraf aan de commissie toegevoegd aan de Go-app. Nou, we hebben net al gehoord dat de heer Rijsbouwman afwezig is. En ik geef daarom het woord aan de heer Appelman of de heer Fakkeldij, wie het neemt als eerste het woord. De heer Appelman, gaat u gang.
Voorzitter, ik zal waarschijnlijk het kortst zijn. Voorzitter, dit is denk ik een nieuwe vorm om met elkaar de commissie zo het gesprek aan te gaan over de agenda van het IPO. Wij hebben getracht om dat eerst zomaar even in deze presentatievorm te doen en daar een aantal onderwerpen op aan te geven die per portefeuillehouder dan een toelichting en een gesprek in deze commissie verdienen. Ten aanzien van de bestuurlijke adviescommissie regionale economie is die, laten we zeggen, is de agenda eigenlijk de afgelopen maanden beheerst door het voorbereiden op het nieuwe kabinet, zowel in de zin van het uitkomen van het regeerakkoord inhoudelijk, als ook daarna het gesprek aangaan met het kabinet en de onderscheiden bewindspersonen naar aanleiding van de eerste beleidsvoornemens die ze ook naar de Kamer hebben gestuurd. Dan doel ik in het kader van economische zaken en klimaat op de hoofdlijnenbrief die door de nieuwe minister van EZNK naar de Kamer is gestuurd. In dat licht hebben wij op 10 februari een informele ontmoeting gehad met de directeur-generaal innovatie en bedrijfsleven om over die hoofdlijnenbrief van gedachten te wisselen. En waar gaat zo'n gesprek dan over? Dat gaat over de verankering van het beleid met het regionale ecosysteem, zoals de ontwikkeling van de regionale ontwikkelmaatschappijen, de instrumenten die daarbij aanwezig zijn. U weet, we hebben vanuit EZK een aantal bedrijfsleven innovatie-instrumenten. Nou, wij willen graag dat die gecontinueerd worden. Vindt ook een aantal bijstellingen van beleid plaats, dan wel nieuwe initiatieven als het gaat over klimaat, circulariteit, maar ook sleuteltechnologieën heeft het kabinet een aantal beleidsvoornemens aangekondigd. En ook als het gaat over bijvoorbeeld de inzet van de regio-deals, dat is een instrumentarium wat door het vorige kabinet is geïntroduceerd en wat wij graag voortgezet zien worden. En dan kom je ook weer in het gesprek wat dit college ook voert in het kader van de Rijksregio-samenwerking, in het kader van Samenwerk Maken we Flevoland en het daaruit te volgen product van een regio-deal op het gebied van wonen, economie, landbouwtransitie en economie. Dus dat is op 10 februari aan de orde geweest. Daarnaast is ook nog een krachtenkaart circulaire economie gepresenteerd. Het IPO heeft eerder een IPO position paper voor het kabinet aangaande circulaire economie gepresenteerd. Deze krachtenkaart is gericht op de samenwerking in het Huis van de Nederlandse Provincies en is eigenlijk gemaakt om de nationale lobby op circulaire economie vanuit de provincies klaar te maken voor de Europese beleidsagenda en om onze vertegenwoordigers in het Huis van de Nederlandse Provincies ook met een specifieke boodschap op pad te sturen. Dat gaat over zaken als inkoop en aanbesteding, dat gaat over de koppeling met het klimaatbeleid, dat gaat over de ondersteuningsmechanismes voor het midden- en kleinbedrijf en dat gaat vooral ook over een uniforme Europese monitoringssystematiek als het gaat over de te bereiken doelen op circulaire economie. Voorzitter, dat is zo'n beetje wat in deze sheet, wat achter de wereld achter deze sheet. Zoals gezegd, de regionale commissie of de bestuurlijke adviescommissie is twee keer bij elkaar geweest dit jaar op 10 februari en 13 januari. En eigenlijk hebben ook alle agenda's in november en december ook in het licht gestaan van die voorbereiding op het nieuwe kabinet. Daar wil ik het even bij laten.
Dank u wel, meneer Appelman. Zijn er nog vragen uit de commissie over dit onderwerp? Ik zie de heer Heng en gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. In reactie op de gedeputeerde Appelman. U geeft natuurlijk aan, in de sheet staat ook het kopje van herstelplan naar opgaves. Zou u dat iets nader kunnen duiden? In welk context moeten we dat zien? Valt dat dan in het kader van het Europese herstelfonds of vanuit landelijk Den Haag perspectief? Graag iets meer duiding. Dank u wel.
Klopt. Wij hebben eerder als IPO een soort post-corona herstelplan gepresenteerd. En wij willen natuurlijk graag dat het kabinet ook inhoudelijk met ons, en dat hadden ze nog niet eerder aangegeven, inhoudelijk met ons aan de slag gaat, ook in relatie tot de Europese Green Deal. In de nieuwe Europese fondsenperiode komen ook talrijke fondsen die geoormerkt zijn voor specifieke opgaves vrij. En wij willen ook maatwerkafspraken maken met het kabinet als het gaat over de besteding van die middelen. Laat ik een voorbeeld geven. Wij gaan de komende periode een nieuwe EFRO-periode in. Daar zit provinciaal cofinancieringsgeld bij. Daar zit Rijksgeld bij als cofinanciering. En vooral heel veel Europees geld. Wij willen ook graag met het kabinet afspraken maken over de inzet van het Rijksgeld op provinciale doelen. Nou, dat type afspraken proberen we nu dus ook vanuit het herstelplan met het kabinet te gaan maken.
Dank u wel. Voldoende antwoord op uw vraag, Hering, of heeft u nog meer?
Ja, misschien een vervolgvraag dan. Op welke wijze bent u van plan om ons over deze voortgang van deze besprekingen te informeren? Ik snap dat het nu gaande is, maar kunt u daar ook iets meer over vertellen of richting aan geven?
Meneer Appelman.
Ja, op enig moment zullen er ook echt concrete afspraken, althans dat is de inzet van het IPO, laat ik het zo zeggen, dat daar een afsprakenkader, een agenda, een uitvoeringsagenda uit naar voren komt. Ja, dan zullen uiteraard de staten daarover informeren. Als het gaat over concrete in Flevoland op basis van die agenda te realiseren initiatieven en projecten, ja, dan zult u daar sowieso bij betrokken worden, alleen al als het gaat om uw budgettaire rol daarin.
Dank u wel. Mevrouw Kleinstra of mevrouw Muller? Mevrouw Muller, gaat de gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. En dank ook aan het college dat ze op deze manier nu dit agendaonderwerp aanvliegen. Want we merkten dat als wij al die stukken van bak moeten doornemen, dat toch wel heel veel is. Dus heel prettig dat u ons iets meer meeneemt en duidelijk aangeeft waar u het over gesproken heeft de afgelopen periode. Een specifieke vraag, en die is misschien niet alleen specifiek voor meneer Appelman, maar misschien ook wel voor de andere, voor Fakkeldij. Ik hoor meneer Appelman de hele tijd wij zeggen, maar als hij wij zegt, vraag ik me af of hij het over het IPO heeft of over de provincie. En ik vraag me toch elke keer weer af van waar zit ons belang bij en waar komt die dan uit? Dus graag daar een reactie op.
Meneer Appelman.
Wij zijn het IPO.
En wil meneer Fakkeldij daar ook nog op reageren?
Nou, mag ik daar nog een vervolgvraag op stellen? Want ik kan me voorstellen dat we als provincie af en toe afwijkend in een standpunt zitten. Dat is, denk ik, dat zullen we hier ook herkennen. Hè? Dus dat kan best. En dan is wel mijn vraag, krijgen wij het ook te horen als ons college een ander standpunt heeft dan wat er uiteindelijk in het IPO terechtkomt?
De heer Appelman.
Nou, laat ik het zo zeggen. Het is mij nog nooit overkomen in een bestuurlijke adviescommissie van het IPO dat ergens over gestemd is. Dus de inzet van het IPO is natuurlijk erop gericht om het gezamenlijke belang van de provincies voor het voetlicht te brengen. En wij zullen dus ook ons met z'n twaalfen moeten herkennen in dat gezamenlijke belang. Dus ik denk dat het karakter van de besprekingen en de inzet vanuit het IPO iets anders is dan u veronderstelt in uw vraagstelling.
Nou, of niet, is dit een geruststellend antwoord? Dat zou natuurlijk ook kunnen. Maar ik ben toch, af en toe denk ik wel dat het interessant is als wij daar wel eens. Ik kan me voorstellen dat er wel momenten zijn dat er wel discussie is. En die zou ik dan ook zien, want dat zien wij natuurlijk niet terug. Maar ik kom er op een ander moment op terug.
Dank u wel. Nog meer vragen?
Misschien een aanvulling op het antwoord van mijn collega over het. Nee. Discussie is er natuurlijk heel veel. Mocht u gelegenheid hebben om in de annotaties te kijken, dan zie je ook altijd staan of ons standpunt afwijkt van het standpunt van de andere provincies. Hè? En dat is dan vaak op details of op inschattingen of op de situatie niet van toepassing is. Uiteindelijk landen, als heel veel van die discussies gaan niet over een besluit dat genomen moet worden, hè? Maar soms is dat wel zo. En in dat geval landt het bij het bestuur. Daar heb ik in de tijd dat ik daar mag zitten nog nooit meegemaakt dat er ook gestemd moest worden omdat er verschillende opvattingen waren. Hoogheid bij stikstof, maar daar bent u genoeg samen mee bekend, hebben we gemerkt dat daar soms provincies een eigen afslag kozen. En als dat zich voor zal doen, dan komt dat zeker in dit overzicht komt dat mee terug.
Duidelijk. Heer Appelman.
Ja, toch nog even om het wat meer in te kleuren, want ik begrijp uw vraag. Kijk, het gaat natuurlijk wel om het positioneren van de positie en het belang van Flevoland in dat grotere geheel. En we zullen natuurlijk altijd ervoor waken dat we in de gezamenlijke IPO-standpunten en producten die naar buiten gaan en bij andere overheden op het bureau belanden, dat Flevolandse belang goed gepositioneerd is, zoals binnen de kaders zoals u ze ons ook heeft meegegeven. Of dat wij inderdaad binnen dat bredere IPO-verband zeggen, nou, hier doen wij even niet aan mee. Of wij maken hier een kanttekening bij. He, dus dat gebeurt natuurlijk regelmatig. Dat is, maar goed, dat is in lijn met wat de heer Fakkeldij ook schetst. Dat is ook het bestuurlijke proces en krachtenveld om je vanuit dat gezamenlijk belang, maar wel met een onderscheiden individueel belang, toch goed te positioneren als groep en als één geheel. Maar dat er discussies zijn, dat is natuurlijk, ik zou bijna zeggen, iedere bijeenkomst scherpen we elkaar even aan. Want het is ook een positiespel.
Dank u wel. Uw vraag zijn daarmee beantwoord, mevrouw Muller. U komt er nog een keer op terug, zei u.
Nou, in die zin dat ik uitgenodigd word om de annotaties goed te lezen, dus dat zal ik zeker doen.
Prima. Meneer Van Klompenburg, u heeft ook nog een opmerking of vraag?
Ja, misschien is het niet helemaal de plek, maar ik weet niet of dit volgens de procedure mag, dus dat hoor ik wel. We hebben natuurlijk een spoedmededeling binnengekregen over financiële positie van de provincies, waarbij ook het IPO gemoeid is, als ik de mededeling even goed doorgelezen heb. Kan misschien ook uit onervarenheid komen hoor, maar is het mogelijk dat we daar ook nu mondeling een klein beetje toelichting op krijgen? Want als ik hem zo kaal las, dan was het net alsof er stond vanaf 2030 hebben we eigenlijk een probleem.
Ik begrijp dat deze vraag ook vanmiddag bij de R&D-commissie gesteld is, maar wellicht dat er hier ook even kort antwoord op geven kan zetten.
Nou, voorzitter... Daar komen we en collega Hofstra bij de perspectiefnota uitgebreid op terug, dat sowieso. De mededeling die u gekregen heeft is nog een, procesmededeling. En die wordt vooral veroorzaakt door het feit dat het nieuw kabinet is met allerlei financiële voornemens die gewoon nog niet vertaald en uitgewerkt zijn. En je kunt aan de ene kant zeggen, daar zit goed nieuws in die kabinetsboodschap, namelijk... Er wordt een oplossing gevonden, er is een oplossing gevonden, in ieder geval voorlopig, voor de opcentenproblematiek met de wegen, met de belasting. Dat is mooi, moeten we dan nog even precies zien hoe dat uitpakt. En er wordt ook nagedacht over een nieuwe verdeling van het provinciefonds. En dat is niet mooi, roep ik dan altijd maar, want ja, dan beginnen er wel heel veel krachten opnieuw, zeg maar, en dat kunnen we nog niet overzien. Maar het is ook niet zover dat we daar inhoudelijk iets aan u over kunnen terugkoppelen. Het is meer de... We weten dat dat gaat gebeuren. En wat je ziet is dat er in financiële parameters best op een aantal fronten goed nieuws is. Maar ook nog heel veel onzekerheid. En wat we gedaan hebben is vanuit de bak financiën. Collega Hofstra heeft in ieder geval de staten mee willen nemen in het feit dat deze gesprekken gaan lopen. En dat we ook van het Rijk helderheid verwachten, ook over hoe gaat het trap af, systematiek, moeilijk woord, nou precies uitpakken, omdat het niet helder is welke uitgaven van het Rijk daar wel en niet in meegenomen worden. Nou, zo zijn er veel meer onzekerheden. Maar dit was een vooraankondiging van een proces dat gaat lopen en de toezegging dat bij de perspectiefnota, met wat we dan weten, dan zijn we alweer iets verder, daarna er toelichting op zullen geven en op in zullen gaan.
Dank u wel, meneer Fakkelij. Is daarmee uw vraag beantwoord, meneer Van Klompenberg?
Van mij wel, ja. Ik zie alleen aan mijn rechterhandbeweging, of zag ik dat verkeerd? Ik dacht vervolgvraag, nee. Nee, van mij wel.
Dank u wel. Dan geef ik weer het woord, meneer Fakkelij, voor uw gedeelte van het IPRO-verhaal.
Ja, voorzitter. Het nadeel van het onderwerp bestuur hier is dat er natuurlijk onderwerpen terugkomen die allemaal voorafgaand in bestuurlijke adviescommissies aan de orde zijn geweest. En voor een deel daar ook hebben geleid tot de terugkoppeling. Dat is nog even zoeken. Bijvoorbeeld rollen in de ruimte. Een belangrijk onderwerp in het bestuur. Ik denk dat dat van de totale bestuursvergadering van 3,5 uur toch zeker een uur altijd in beslag neemt. Hebben we net uitgebreid in R&D over gesproken. Als ik over hier nog even in twee zinnen samenvat. Maar je kunt ook kijken bij de stukken die er bij R&D daarover zaten. Er zitten alle onderliggende documenten daarover ook bijgevoegd. En u heeft er ook een mededeling over gekregen. Dan zien we dat provincies erkend worden in het feit dat zij eigenlijk de speler zijn in het ruimtelijk domein. Waar je als Rijk afspraken mee moet maken. Dat is best spannend in die zin dat we de afgelopen periode natuurlijk van alles en nog wat gezien hebben aan regio's, subregio's en andere soortige indelingen. Waar de regeringen nationaal en de ministeries rechtstreeks afspraken mee maakten. En we in het fysieke domein, het ruimtelijk domein, dus nu wel de intentie om afspraken te maken met tussen het kabinet en de provincies. Dat is een heel proces overgeschetst. We hebben net vanmiddag, heeft de collega Hans Stijl, onze provinciesecretaris, maar ook secretaris van een van de BAC's, het proces uitgebreid geschetst. En aangegeven dat er twee dingen relevant zijn. In Flevoland, het proces samen maken we Flevoland. En dat betekent dat we niet als provincie afspraken maken, alleen als orgaan provincie met het Rijk. Maar dat echt willen doen, gezamenlijk als gebied met het waterschap, de zes gemeenten en de provincie uiteraard. Ieder is onderscheiden rollen, maar wel in de samenhang die afspraken maken. En dat er wel een belangrijk moment aan komt, omdat op enig moment, en dat is voorzien toch ergens in maart, april te gaan gebeuren, het Rijk de nationale opgave gedefinieerd zal hebben en dan de vraag aan de orde komt, en welk deel van die verschillende nationale opgaven wil Flevoland voor zijn rekening nemen en hoe pakt dat dan uit, ik zou bijna zeggen kaarttechnisch. Het Rijk heeft kaartlagen gemaakt voor de nationale opgave en die moeten vertaald worden naar provinciale kaartlagen. Daar kunnen we erg bouwen op wat we al eerder gedaan hebben met u besproken hebben, zeg maar het kaartmateriaal dat eerder met u gedeeld is. En we hebben in de commissie afgesproken, daar zullen we met de agendacommissie ook overleggen over plegen, dat we graag op het moment dat die nationale opgave bekend is, voordat we de onderhandelingen ingaan, welk deel Flevoland daarin voor zijn rekening neemt, graag met uw staten daar in ieder geval over overleggen over willen plegen. En zeg maar bij wijze van spreken het mandaat op willen halen. Dat zal agenda technisch nog wel weer ingewikkeld zijn, want er loopt van alles nog wat door elkaar. Maar die intentie hebben we wel ook in het kader van rollen in de ruimte bevestigd, net in de commissie R&D. Dus die haal ik graag hier. Dat wat betreft de rol in de ruimte. Dan een aantal punten en daarmee ook het bestuur, want alle andere bestuursonderwerpen die zijn op een andere manier al teruggekomen of komen terug. De bestuurlijke adviescommissie Energie, denk ik twee punten die daarvan te melden zijn. Er was van een van de statenleden een vraag over, ik heb iets gelezen over waterstof, hoe zit dat dan eigenlijk? Voor het IPO een nieuw punt. Provincies willen graag gezamenlijk een nieuwe rol oppakken op waterstof en vooral de distributie. Er wordt een backbone aangelegd. Maar de strijd is natuurlijk waar komen eventuele strategische aftakkingen of vulpunten. Vulpunten, dat zijn dan punten van waaruit vrachtwagens met waterstof op pad kunnen gaan. Nou, die discussie proberen we met elkaar naar te kijken. Het ingewikkelde voor Flevoland daarbinnen is dat je natuurlijk makkelijk aftakkingen krijgt naar clustergebieden waar zware industrie gevestigd is. Maar dat wij als Flevoland zeggen, ja, wij zijn weliswaar geen clustergebied, maar hebben wel heel veel energie die hier opgewekt wordt. Dus we hebben aan de ene kant productie van energie die ingezet kan worden om waterstof te maken. En aan de andere kant is het wel een boeiend experimenteergebied, juist ook met waterstof. Wij gaan nu binnen nu een aantal weken verblijden met iets wat wij noemen energie in balans, waarin u ook ziet wat de inzet is voor onze provincie op waterstof. En dat is ook de inzet die wij dan weer meenemen in het gesprek binnen het IPO, dat volgens nog alleen ambtelijk plaatsvindt, maar op enig moment natuurlijk bestuurlijk wordt over waterstof. En dat kunt u binnen nu een aantal weken tegemoet zien. Daar wordt nu de laatste hand aangelegd. Dus ik verwacht dat we dat de volgende week, de week erop, in het college vast kunnen stellen en aan u door kunnen sturen. Waar ook een aantal keren in de bak energie over gesproken wordt, is hoe gaat het nou met het klimaatakkoord? Niet zozeer met een soort van stand van zaken, maar veel meer nog naar, ja, in Europa gaan we uit van een verhoogde ambitie. Het kabinet wil toe naar 55-60% reductie in 2030. Wat gaan we daar als Flevoland in doen? Nou is het ingewikkelde daarvan dat het de minister van Klimaat gezegd heeft in mei 2022... ga ik mijn beleidsprogramma aan de Kamer presenteren. Dan wordt ook helder op wat voor manier die verhoging gerealiseerd moet worden. Welk deel moet bijvoorbeeld met het verhogen van de doelstelling wind op zee? Wat wordt via de beprijzing geregeld? Enzovoort, enzovoort. Dat zijn nationale doelen, nationale bevoegdheden. Maar tegen die tijd wordt ook helder of dat betekenis heeft voor de regionale energiestrategieën of voor de individuele provincies. In ieder geval hebben we wel afgesproken dat de 100-dagenbrief van het kabinet een goede aanleiding is om nieuwe bestuurlijke afspraken met het kabinet te maken. Omdat we ook nog steeds een forse discussie hebben lopen over het vergoeden van de kosten van provincies en gemeenten overigens. Voor de extra inzet die er gebeurt op het gebied van klimaat. Er is een advies van de Raad van Openbaar Bestuur al lang voordat dit kabinet aantrad uitgebracht. En wat nog wel moet, is dat afgesproken wordt dat ook nagekomen wordt. En wat betekent dat in financiële zin voor de tegemoetkoming ook van onze provincie? Zeker omdat in het coalitieakkoord staat dat dat zal gebeuren vanaf 2023. Maar in 2022 gebeurt er ook al van alles. Dus daar willen we ook graag nadere afspraken over maken. Dus gauw die er zijn, worden die ook uiteraard gemeld. En het derde punt vanuit de bestuurlijke adviescommissie Energie gaat over Rijst. Daar heb ik het denk ik eerder over gehad, de regionale energieinfrastructuur. Dat gaat over proberen wat kunnen we aan acties uitzetten om te zorgen dat de huidige gespannen situatie op het net, waarin geen capaciteit meer beschikbaar is, zo snel mogelijk opgelost kan worden door het net uit te breiden, maar ook door een goed mechanisme te organiseren waarlangs geprioriteerd gaat worden wie het eerst van die schaarse capaciteit gebruik mag maken. Dus als daar meer over is, gaan we dat echt graag expliciet en apart met u bespreken. Dat waren de punten van de bestuurlijke adviescommissie Energie, voorzitter.
Dank u wel, meneer Fakkeldij. Een spannende reis gaat het worden dan, hè? Zijn er mensen van de commissie die hier nog verhelderende vragen over hebben aan de gedeputeerde? Meneer Heng, gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dank u wel, gedeputeerde Fakkeldij, ook voor de uitgebreide toelichting en ook de inzet om al uw activiteiten ook in bestuurlijke IPO-zin inzichtelijk te krijgen. Ik heb nog wel een vraag in uw rol als IPO-bestuurder namens Flevoland. Afgelopen week is door het bestuur van de vereniging Statenlid Nu een brandbrief gestuurd naar het IPO-bestuur over de moeizame samenwerking tussen de vereniging Statenlid Nu en het IPO-bureau. En dus mijn vraag aan u is graag, heeft u daar kennis van genomen? En ten tweede ook, wat vindt u van de brandbrief? Dank u wel, voorzitter.
Meneer Fakkeldij, gaat
u gaan. Ja, voorzitter, kennis van genomen. Bij zo'n brandbrief horen altijd twee verhalen en dit was er slechts één. Inmiddels hebben we die brief gehad, dus heeft onze voorzitter Jaap Smit contact opgenomen met de voorzitter van Statenlid Nu, Harald van der Velde. En afgesproken om in eerste instantie dat gesprek samen met hem te gaan voeren met een delegatie uit het bestuur en onze algemeen directeur. En op basis van het terugrapportage van dat gesprek kijken we of daar nog iets moet gebeuren of dat daarmee de kou uit de lucht is.
Dank u wel. Ja, meneer Heng.
Ja, dank u wel. De vraag is adequaat beantwoord. Ik heb nog wel de mededeling te goed, voorzitter.
Zullen we die er maar gelijk aanplakken? Want ik zag geen andere vragen aan de gedeputeerde, denk ik. Ga de gang, meneer Heng.
Ja, met dat is mijn mededeling aan de collega's is eigenlijk dat er deze maand op dinsdag 29 maart een IPO-PS-diner wordt georganiseerd, waarbij alle statenleden en alle betrokkenen bestuurders uitgenodigd zijn om in Den Haag fysiek bij elkaar te komen. Dit is een alternatief voor naar het IPO-congres wat al een aantal keren is uitgesteld. En het evenement zal dus fysiek plaatsvinden van 8 tot 9, inclusief een diner, dus een hapje eten, maar ook een stukje verdieping. Dus er zijn 3 masterclasses inhoudelijk voorbereid. En het gaat aangaande de thema's de rechtspositie van statenleden, de lobby in Den Haag en ten derde ook de digitale overheid. Dus van harte uitgenodigd om u aan te melden en dat kan tot 15 maart. Tot zover, dank u wel.
Dank u wel. 29 maart was de datum, hè?
Juist, ja. Van 6 tot 9 s'avonds.
Van 6 tot 9 s'avonds. En het staat in de Go-app, hoor ik net, dus daar kunt u het allemaal terugvinden.
Ja, zeker. En misschien nog een detail, nu we toch met details bezig zijn. U kunt fysiek aanwezig zijn, mocht dat onverhoop niet kunnen, dan kunt u ook de inhoudelijke sessies digitaal volgen.
Dank voor deze aanvulling. Zijn we hiermee, even kijken, ik moet even doorbladeren, dames en heren, dat gaat zo snel. Hiermee is dan punt 12, IPO-beeldvorming, afgehandeld. Dan gaan we verder naar agenda punt 13, de rondvraag. Maar daar had ik aan het begin al van gezegd, of daar gevraagd of iemand daar een punt voor had. En dat hebben we toen niet gehad, dus die kunnen we ook afronden. En dan kunnen we overgaan tot sluiting van deze statencommissie. Bij deze op 23 maart is er een integrale commissie met 1 agendapunt, verkenning perspectiefnota 2023-2026. En u krijgt morgen nog een mededeling of er op die 23 maart ook eventueel nog een extra EMS-vergadering is met 1 agendapunt. En dat heeft te maken met een voorstel die de heer Van Rooij heeft gedaan in de R&D-commissie. Maar dat is nog niet helemaal duidelijk hoe dat dan vorm gaat krijgen. U wordt daar morgen over verder geïnformeerd. Meneer Van Klompenburg.
Maar wat zal het agendapunt dan zijn? Is dat wel al bekend? Of was de mededeling, ik kom met een agendapunt?
Nee, het was een motie en die had te maken met Oekraïne.
Oh, met Oekraïne. Maar misschien snap ik het niet hoor. Maar we kunnen dus in andere commissies, kunnen statenleden moties aanbrengen om dan weer in andere commissies te gaan bespreken.
Het is via een spoedagendering aangekondigd. En omdat de procedure, programma, nee, hoe heet het ook, procedurecommissie, dat een beetje een lastig onderdeel vindt, omdat er dan eigenlijk dingen buiten de procedurecommissie om opeens ingefietst worden, als ik het op die manier mag zeggen, is ervoor besloten om het op deze manier vorm te geven, aangekondigd en dan in een vervolg commissievergadering om dat daar te bespreken. Ik zie u nadenken.
Nou ja, maar misschien snap ik het niet hoor, maar omdat dan één commissielid zegt ik wil dit graag bespreken, dan wordt er een hele extra commissievergadering opgetuigd.
In deze situatie, is dat wel de situatie dan? Ja.
Oké. Okay.
Je moet de agenda ook vaststellen als commissie, hè?
We hebben natuurlijk als commissie wel inderdaad, zoals gezegd wordt, dat wij zelf de agenda daarvan vast kunnen stellen en daar dan een mening over kunnen geven.
En dan hou ik op met zeuren, voorzitter. Maar, wanneer vindt dat plaats dan, tijdens een beeldvormende EMS-sessie?
Daar wordt u nader over geïnformeerd. Er wordt een aparte vergadering, een aparte commissievergadering van EMS voor gemaakt met het ene agendapunt.
De commissie van Roy, ja. Die er nu niet is. Leuk voor de natuur.
Of hij wordt aan de vergadering, de integrale commissievergadering vast van de perspectiefnoten wordt hij aan vastgeplakt.
Voorzitter, uitstekend. We kijken er naar uit.
Wij ook. Dank u wel. Dank voor uw inbreng. Goede reis naar huis. Joze, excuses.
Ja, dank u wel. Ja, ik wil toch ook nog even reageren op wat ik nu net hoor. Want dat vind ik toch wel een hele rare gang van zaken. Om nou een aparte commissie op te gaan richten voor één agendapunt voor iemand die hier niet aanwezig is, vind ik heel apart. Dan denk ik of koppel hem aan een vergadering die al staat. Bijvoorbeeld de integrale commissie. Want om nou voor dat punt te komen, terwijl die meneer er nu helemaal niet is, vind ik niet helemaal handig.
In die richting heb ik begrepen, wordt er ook gedacht om er op die manier vorm aan te geven. Dat te koppelen aan een al bestaande ingeplande vergadering.
Voorzitter, excuus. Ja, sorry, dan hou ik er echt over op. Maar omdat mevrouw Joos, ik vind dat namelijk een heel goed punt. Ik merk dat ik het niet helemaal kosher vind. Dat het dus mogelijk is voor statenleden die niet aanwezig zijn bij een commissievergadering, in een andere commissievergadering een punt willen maken, waar dan in een commissievergadering over gesproken moet worden, waar dat statenlid niet bij is. Dat vind ik een beetje ingewikkeld, merk ik.
Waarvan akte?
Dank u zeer.
Ja. Voorzitter, als ik dan ook nog een suggestie mag toevoegen. Ja. Want dan zou het mijn voorkeur hebben om dat punt aan het eind van de vergadering te agenderen. En zeker niet aan het begin. Want anders krijgen we dat daar heel veel tijd aan wordt besteed.
Waarvan akte? Dank u wel. Kunnen we nu echt er een punt achter zetten? Punt. Dank voor uw inbreng. Tot de volgende keer. Fijne avond. Goede reis naar huis.